Wilbert, ik zag een filmpje voorbij komen van jou deze week.
Ja.
Van de in je karakteristieke overal. En ook met je karakteristieke lulligheid, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, het was weer niet best.
Nee, over de ideale school.
Ja.
In de week waarin ik ook doodgegooid werd met Rutger Bregman's School of Moral Ambition.
Ja.
En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal?
Ja, ik heb het hier niet met Rutger Bregman over gehad, hoor.
Nee, dat begrijp ik.
Ja. Nee, dit is al wat langer. Zeg maar, de mensen van de ideale school, Suzanne en Johannes, die ken ik al wat langer. En dat zijn gewoon mensen die op allerlei kleine manieren proberen mensen te helpen om het verschil te maken in hun leven. Dus om iets met hun idealen te doen, want heel veel mensen hebben idealen. Mm-hmm. Maar ja, hoe moet je er nou mee aan de slag? Dan hebben ze een school omheen gezet. En dat is wel iets anders dan de School for Moral Ambition.
Ambition.
Ambition. Die school die richt zich heel, heel specifiek op bijvoorbeeld mensen die gewoon veel verdienen. En op die plek eigenlijk niet tot hun nut komen. En zo'n ideale school is denk ik wat meer voor iemand die denkt van ja, in mijn buurt wil ik heel graag wel bijvoorbeeld veel meer met de groenvoorziening samen met de buurt doen. Mm-hmm. Maar hoe doe je dat? Hoe leef ik mijn idealen uit? Dus het is wat minder meetbaar en wat minder groots, wat minder messias, hoop ik.
Ja. Maar ik denk, ja, dat hoop je. Dat is dan misschien ook wel zo. Maar het is wel natuurlijk voor, je weet, zeg maar, mijn scepsis tegenover al deze initiatieven. Dat maakt dit volgens mij ook een blijvend leuk experiment, deze podcast. Ja. En misschien steeds meer en meer. Dat ik altijd wel denk, waarom hebben mensen daar allerlei scholen en instituten voor nodig om dat te vinden bij zichzelf?
Want, oh ja, daar gaan we vandaag met iemand over bellen.
Zeker, ja, zeker.
Dat komt, denk ik, omdat de kerk er niet meer is, Bram.
Nou, dat is, vind ik, echt een heel goed antwoord. Ja. Want het is wel, er zit ook in jou natuurlijk wel altijd nog een dominee verstopt. In Rutger Bregman al helemaal.
Zeker.
Maar niet
om over Arie Boomsma nog maar niet te beginnen.
Ja. Maar dat is wel echt. Zou dat dan zijn? We gaan praten over het vullen van de leegte zo meteen met Lena Bril. Daar kijk ik erg naar uit, naar dat gesprek. Maar dat is, daar gaat het haar stuk ook over.
Ja.
Is dat wat het is?
Ja, ik denk dat het, ik versimpel het altijd tot de kerk. Maar ik denk dat het uiteindelijk een gebrek aan gemeenschap is. Waardoor we zulke dingen niet meer van elkaar kunnen leren. Elkaar niet meer bij zulke dingen kunnen helpen. Ja, en zo'n school, ja, dat is natuurlijk leuk. Ik doe dat dus vooral omdat ik het heel leuk vind om dingen met andere mensen samen te doen. Dus ik doe dat dan met Freya. En ik heb samen met haar onder andere zo'n grokaalbox gedaan. En een ding waarmee je aan je goede voornemens herinnerd kon worden door een kunstenaar. En ik vind het gewoon leuk om met haar te werken. En zij kan hele andere dingen dan ik. Ik kan mensen mobiliseren, enthousiasmeren. Maar de zakelijke kant ziet er meestal echt lachwekkend uit. En zij is daar weer heel goed in. Dus het is voor mij vooral iets wat ik heel erg leuk vind om samen met iemand te doen. En dan als collateral maak ik ook de wereld hopelijk een leukere plek.
Ja.
Ja, maar het is toch wel, de ideale school vult bij mij niet de leegte.
Nee, maar ik heb heel plat geslagen. Ik weet echt niet de tarieven van de School for Moral Ambition, maar bij jullie is het dan volgens mij ongeveer €500 als je kan ophoesten voor 5 avonden, toch?
Dacht ik. En als je minder geld hebt, kan het ook. Ja.
Prima, maar dan is het, als je het heel plat staat, zou je kunnen zeggen, hè, hoe verdien ik geld aan jouw idealen? Of is dat te hard gezegd, Wilbert?
Nee, want dat is denk ik wel hard gezegd. Misschien niet te. Uiteindelijk wordt alles, dat is wel het sneuwen. Ik denk niet, er zitten twee dingen onder. Uiteindelijk wordt alles onderdeel van het kapitalisme.
Ja, ook dit dus.
Ook dit dus. Ja. En dat is denk ik wel zonde. Mm-hmm. Los daarvan is het wel gewoon ook zo dat ik ook betaald heb voor het leren over mijn idealen. Soms heel letterlijk doordat ik €3000 aan 9000 pompoenen bij een boer uitgaf. Mm-hmm. En dacht, hoe kan ik die slijten aan andere mensen? En daar gewoon misschien €750 van terug heb verdiend.
Ja.
Dus dat is ook wat je ervoor betaalt. Dat vind ik wel droevig. Maar uiteindelijk is alles waar je €0 voor betaalt, In een samenleving
zeker,
zoals dit, zeker waarbij er mensen zijn die jou iets willen bieden, dan heb je, ja, dat klinkt allemaal heel kut, maar dan heb je niet een soort van leverage om elkaar verder te helpen. Dit is de manier waarop we in deze maatschappij elkaar verder helpen. Ja. En ik doe los daarvan natuurlijk ook wel veel dingen waar ik gewoon geen geld mee
verdien. Het is ook geen aanval op jou voor de goede orde, hè? Helemaal niet. Want ik weet hoe jij erin staat. Alleen, het is, ik denk dat het algemeen, en dat is moeten we met DNA misschien ook een beetje gaan uitventen meer dit. Hè? Het is het algemeen iets wat je heel erg ziet, dat er zoveel mensen zijn, of jij doet het ook al veel langer, maar heel veel nieuwe mensen ook zijn, die zich dit zelf aanmeten, dat ze andere mensen iets kunnen leren over hoe ze moeten leven. En daar rijk van worden, of heel rijk van worden.
Ja, maar ik wil ze niet leren. Ik wil vooral,
de wereld vooruit helpen.
Nee, ik wil vooral kijken wat er in die mensen zelf zit ook. En ik denk dat ik daar wel bij kan helpen. Dus dan kan ik hen misschien leren hoe je naar andere mensen toestapt of iets dergelijks. Maar het is randje coach, vrees ik.
Ja.
Maar ik vind het een interessant experiment om aan te gaan. Gewoon ook om te kijken, wat zit er nou in?
Want inderdaad, je zei vroeger mij net, hebben we een bullshit mok van de week? Nou, die zou jij niet nooit van mij krijgen natuurlijk en zo. Maar ik zit wel een beetje zo, ik heb er veel van nagedacht. Ga je dan zeggen, nu Rutger Bregman krijgt de bullshit mok van de week? Of ben ik gewoon ook een oude conservatieve lul? Is mijn kritiek terecht of is mijn kritiek niet terecht? Ik twijfel daar ook heel erg aan.
Nou, maar daar zit
het is
niks
voor mij in ieder geval namelijk.
Nee, maar daar zit nog iets tussen. Je kritiek kan terecht of niet terecht zijn. De vraag is wel ook of je... of je je op Rutger Bregman moet richten of op andere mensen. Mm-hmm. Ik denk dat je... het is denk ik beter om boos te zijn op Andrew Tate dan op Rutger Bregman.
En op Geert Wilders.
En ik wil ze niet precies helemaal in hetzelfde hoekje zetten. Hoewel ik hem een keertje voor de grap de Andrew Tate van de lage landen heb genoemd. Maar dat was dan meer omdat hij ook gevoel en verstand heel erg uit elkaar trekt. Wat Andrew Tate natuurlijk ook doet. Maar dat is dan ook denk ik wel de enige overeenkomst. Maar ik denk in zulke dingen moet je heel erg goed nadenken. Wie is nou uiteindelijk mijn vijand? En wie moet ik bevechten en met wie heb ik misschien wel een gezamenlijke strijd te voeren? Mm-hmm. En ik denk dat wat Rutger Bregman wil, is denk ik voor een deel de gezamenlijke strijd, is een gezamenlijke strijd met ons. Namelijk ervoor zorgen dat de wereld het uiteindelijk wel redt. Dus daar hoeven we hem niet op de vierkante centimeter op te bevechten, denk ik. Betekent wel dat je binnenskamers of misschien in een gesprek zoals dit het daarover kan hebben.
Ja.
Maar vervolgens hem op straat weer voor de bus gooien. Ja, dat vind ik gewoon ook jammer. Hoewel het wel lekker scoort natuurlijk. Maar het is wel de typische... Nou, ik wil niet de hele tijd over zo'n linkse reflex beginnen. Maar het is wel denk ik ook een beetje de typische linkse reflex van... Nou, weet je wat? We gaan weer over appels of peren straatvechten, zodat rechts zich helemaal ziek lacht.
Ja, nee, zeker. Volgens mij is dat ook een heel goede punt. Ik denk ook dat je kritiek helemaal niet zozeer. Je mag inderdaad wel je wenkbrauwen soms doen fronsen als je iets hoort van in dit geval Rutger Bregman. Maar volgens mij heeft het geen enkele zin en hoeft het helemaal niet. En het is ook een beetje een rare strijd om dan strijd tegen hem te gaan voeren. Ik bedoel, kijk naar wat er gebeurt in Den Haag en voer je strijd tegen de mensen die daadwerkelijk het beleid bepalen en niet die de wereld op welke manier. Misschien vind je hem niet helemaal terecht, maar in ieder geval proberen de wereld wel een beetje beter te maken. Dus
Rutger Bregman krijgt de bullshit mok van de week.
Niet.
Oh, niet. Wie dan wel, Bram?
Niemand dan dus ook. Niemand. Ja, goed. Okay. Dan laten we het hierbij. We gaan ook maar beginnen. Ja. Want wat lossen we op vandaag? Dus dit lossen we ook deels op. Want we gaan met Lena Bril praten, Wilbert.
Ja, ik denk niet dat we het oplossen. Ik heb haar gevraagd om er goed over na te denken. Maar ze was terughoudend in het beloven van passende oplossingen. Ja, Lena is onder andere schrijver van het stuk Een hek hoe je de leegte vult in de Groene Amsterdammer. En zij heeft ook een serie in Trouw eigenlijk over zelfhulp.
Net als jij eigenlijk.
Ja, maar net als ik is ook wel iemand die daar vooral... Nou, met een beetje afstand naar kijkt, maar helaas af en toe toch in het moeras geleid.
We gaan behalve dit onderwerp ook praten over wat er in Den Haag gebeurt. We gaan bellen met Kim van Keken. En dat gaat niet zozeer over de formatie, want die gaat gewoon. En wat valt er nu over te zeggen? Een grote bak ellende. Ze hebben twee nieuwe informateurs aangesteld. Twee zeer oude, witte, grijze mannen met een zeer conservatieve overtuiging die nu moeten gaan proberen het Nederland een heel rechtse conservatieve hoek op te trekken. Weinig vrolijkmakend. De berichtgeving erover is ook problematisch. Geert Wilders had een groot offer gebracht volgens de pers. Hij zou geen premier worden. Dat werd gigantisch over uitgepakt. En Kim van Keken, onderzoeksjournalist bij Collectief Spit en Vrij Nederland, die is daar zeer kritisch over. Die gaan we bellen.
Ja. En straatintimidatie hebben we het al een keer over gehad.
Zeker,
hè?
Met Lianne Levy.
Ja.
Er is een wet aangenomen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar stelt, waaronder ook straatintimidatie. gaat vanaf 1 juli dit jaar in. Lilian Annaloes, feminist activist, is daar zeer blij mee. Maar de vraag is ook weer vanuit de feministische hoek.
Is dit de oplossing?
Juist, ja. Inderdaad. Dit zijn de linkse mannen van zaterdag 23 maart 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen.
Als ik de hele tijd aan uw billen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Hallo Lilian.
Lilian, ja, je was net thuis, zei je al, hè?
Ja, klopt. Ja,
maar hier zijn we dan toch echt links.
Ik ga ook echt letterlijk net zitten.
De linkse mannen. Hallo.
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 Hallo. Jij was dinsdag bij een stemming in de Eerste Kamer. Terwijl de muggen hier rondvliegen en proberen Alexander te steken. Tegen seksueel. Voor een wet die. Het is heel raar. Het vliegt een mug die is zeer agressief. Ja, die heeft honger. Een wet die aangenomen is. Die het strafbaar stelt vanaf 1 juli 2024 als je je seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien of doet of je op straat intimideert. Jij was er heel erg gelukkig mee dat die wet aangenomen is. Kun je uitleggen waarom?
Ik heb vanaf, wat is het, 2020 ben ik betrokken geweest bij de actiegroep van Amnesty International, actiegroep van slachtoffers. Sorry, ik zal het even opnieuw formuleren. Ja. Ben vanaf 2020 heb ik actie gevoerd met Amnesty in de actiegroep van slachtoffers. En we hebben heel lang gelobbyd om die wet er daadwerkelijk te krijgen, 4 jaar. En dat is best wel een lange en behoorlijke strijd geweest. Ja. Van heel veel verschillende mensen en heel veel verschillende organisaties die zich daar hard voor hebben gemaakt. En voor ons was dat vooral het actievoeren, de media erbij betrekken. Ja. Maar ook in gesprek gaan met ministers. Dus ik heb nog in gesprekken gezeten met Grapperhaus helemaal in het begin over hoe die wet er dan uit moest gaan
dat
zien.
Waar, en wat dat is waar, Grapperhaus.
Ja. Ja. Goede oude tijd zou je bijna zeggen.
Ja, helemaal in het begin nog met Grapperhaus. En uiteindelijk toen de laatste gesprekken eindigden we natuurlijk met die cirkels. Dus dat.
Ja, en die wet, hè, want de wet wordt heel erg platgeslagen, denk ik, ook in media. Omdat het voor mensen is wetgeving sowieso altijd heel complex. Maar wat betekent die wet nou eigenlijk? Wat is er nou daadwerkelijk strafbaar, wat nu niet strafbaar is, vanaf 1 juli 2024?
Nou, wat nu niet strafbaar is, is eigenlijk het merendeel van het misbruik. Het is al best wel een tijdje geleden, volgens mij was het onderzoek van INO Research, weet ik niet precies zeker. Maar in elk geval 70% van de slachtoffers bevriest. Dat betekent dat je dus geen heftige lichamelijke reactie hebt op wat er op dat moment gebeurt. Mm-hmm, en dat je dus... Je hebt die verschillende overlevingsmechanismen en 70% van de slachtoffers die bevriest. En op het moment ziet de wet er zo uit dat je alleen tot een aangifte of een rechtszaak kan komen op het moment dat er sprake is van fysieke sporen, dus fysiek geweld, of echt dwang. En die dwang moet dan ook aantoonbaar zijn. En, maar het is best wel algemeen bekend, volgens mij inmiddels, dat... het meeste van dat misbruik niet op zo'n manier gebeurt. Dus dat die oude wet, die we eigenlijk nu nog hebben, is vormgegeven op het idee dat een verkrachter een grote, enge man is die uit de bosjes komt springen met een busje. En je met veel geweld in een busje drukt en weet je zo. Maar heel veel van de slachtoffers kennen bijvoorbeeld hun verkrachter of hun misbruiker. Ja. En het gebeurt heel vaak in bekende sferen juist. En met veel minder geweld dan
veel subtieler bijna, zou je kunnen zeggen.
Hoe we dat in de wet zo hebben gezet. Ja. Daar waren wij natuurlijk heel goed tegen. En gelukkig heeft Grapperhaus destijds ingezien van... goh, die wet is ontzettend achterhaald en komt eigenlijk niet overeen met hoe wij maatschappelijk hebben genormeerd van wat verkrachting is. Mm-hmm. Namelijk bij gebrek aan wederzijds toestemming, bij gebrek aan consent. Ja. En toen zijn wij daarop gaan lobbyen en hebben echt echt heel veel gesprek gehad over hoe die wet er dan uit moest gaan zien. Omdat, nou, er zijn natuurlijk ook die angsten over, ja, moet je dan een contract tekenen voordat je dan met elkaar naar bed gaat? En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want zo werkt dat natuurlijk niet. En wat nou met al die arme jongens die straks een valse beschuldiging krijgen? Nou, je hebt dus, de kans is nog groter dat je gebeten wordt door een haai dan dat je een valse beschuldiging krijgt. Nou, al die dingen moesten we dus een beetje uit de wereld helpen. Nou, door middel van mediacampagnes en dergelijke. En uiteindelijk is er dus nu een nieuwe wet uitgerold. Ja. Die is dus dan deze week goedgekeurd door het Senaat. Ik denk dat die in 1 juli ook geïmplementeerd gaat worden. En dat het vanaf dan ook echt op die manier strafbaar is. Dus dat is top. En die wet ziet er zo uit. Een beetje als, ik ga het alsnog een beetje platselen, want het is een gigantisch stuk wat er nu ingediend is natuurlijk. In plaats van over het verkrachtingsdelict, over wet seksuele misdrijven, het verkrachtingsdelict, er worden veel andere dingen ook bij, zoals sekschatting en dat soort dingen, maar echt puur over het verkrachtingsdelict. Mm-hmm. Die bestaat nu uit 3 verschillende varianten voor zowel bijvoorbeeld verkrachting als aanranding. Je hebt de schuldvariant, je hebt de opzetvariant en je hebt eigenlijk dus die traditionele variant zoals we die eigenlijk nu ook in de wet hebben, waarbij er dus veel geweld en veel dwang heeft plaatsgevonden. Nou was er best wel wat onduidelijkheid over, ja, wat is dan die schuld en die opzetvariant? In hoeverre is dat dan anders? De schuldvariant, ik denk dat ik beter bij de opzetvariant kan beginnen. De opzetvariant is, ziet er zodanig uit dat als jij met iemand in een situatie belandt en diegene zegt nee en je hebt dat geregistreerd, diegene heeft nee gezegd en je gaat toch door, mm-hmm. dan ben je wetende dat iemand het niet wou, mm-hmm. doorgegaan.
Ja.
En dan heb je dus met opzet, ben je doorgegaan met wat je op dat moment aan het doen was, namelijk iemand verkrachten, want iemand heeft nee gezegd. Dat zou strafbaar zijn onder de opzetvariant. Het is echt even een heel platgeslagen, een hele duidelijke situatie. Ja. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als iemand je van zich afduwt of zo. Weet je wel, als er een signaal is geweest waardoor duidelijk werd dat jij had moeten weten, die persoon die wil dit niet. Mm-hmm. Dat is de opzetvariant. De schuldvariant is zo vormgegeven dat jij eigenlijk beter had moeten weten. Namelijk, de persoon bleef heel erg stil, reageerde eigenlijk niet, of was bijvoorbeeld onder invloed ergens van. Of je hebt niet gecontroleerd bij de ander. Je hebt een verificatieplicht, dat komt nu in deze wet. Dat je dus een verificatieplicht eigenlijk hebt bij degene met wie jij intimiteit initieert. Degene die initieert heeft de verificatieplicht. Dus jij moet vragen als jij initieert of diegene dat ook daadwerkelijk wil. Nou, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Consent kan ook heel leuk zijn, maar daar gaan we het waarschijnlijk zo meteen nog over hebben. Als je het niet hebt geverifieerd of die persoon dat wou, dan valt dat dan onder die schuldvariant. Als
voordat we de hele wetgeving, nou, want ik bedoel, het is razend interessant, maar we moeten het ook eventjes echt wat inderdaad toch wat hapklaarder brengen voor onze luisteraars, niet onbelangrijk, hè? Want volgens mij is het, ik snap, zeg maar, we snappen heel goed nu uiteindelijk als de intentie er is en als er geen consent is of niet een overtuigend consent is of et cetera, dat je gewoon, en als je dat dus niet doet, en daar komt dan nog bij straatintimidatie, waar we dan denk ik een veel helderder beeld van hebben wat dat dan betekent, dat dat strafbaar is. Ik wil nu toch even op dit moment de advocaat van de duivel spelen, omdat namelijk, we hoorden natuurlijk ook verhalen van vrouwen, we nemen dit op in Groningen, die in Groningen zijn aangerand in een café, zich melden bij de politie en dan eigenlijk nou of misschien niet geloofd worden of wel geloofd worden, maar er wordt eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Omdat namelijk dan er geen bewijs is. In dit specifieke geval, want dat vind ik eigenlijk nog misschien wat interessantste. Op het moment dat iemand jou fysiek iets aandoet, dan kun je laten zien dat dat gebeurd is, heel begrijpelijk, en dan kun je aangifte doen en dan kan politie of wie dan ook kan er iets aan doen. In dit specifieke geval, hoe kan een vrouw, laten we even een vrouw als voorbeeld nu pakken, die dit overkomt, die seks heeft tegen haar wil, omdat er te veel is doorgeduwd door een man, zich dus daar ongemakkelijk bij voelt en de ervaring heeft dat ze is verkracht, naar de politie gaat, aangifte doet. Wat kan zij doen om haar punt dan hard te maken vervolgens? Want het is natuurlijk bijna niet meetbaar op zo'n moment. En bijna niet te bewijzen voor haar.
Ja. Nou, allereerst, seks tegen de wil bestaat niet. Sorry, dat is dan verkrachting.
Dat zei ik toch ook?
Nee, je zei seks tegen de wil.
Oh, nou, maar dat geeft niet. Oké.
Even kijken hoor. Ja, hoe zou je dan aangifte doen? Dit, wat jij nu schetst, dat is best wel veel ook al voorbijgekomen in het vormgeven van deze wet. Mm-hmm. Daar hebben natuurlijk heel veel ambtenaren ook al over gezeten en over nagedacht van hoe je dat dan vervolgt. Want er moet bewijs zijn. Volgens mij wordt er dan meer gekeken ook naar circumstantial evidence. Dat er dan wordt gekeken naar misschien getuigenissen van mensen. Misschien is er bepaald appverkeer geweest tussen de een en de ander.
Okay.
Misschien hebben er ergens camera's gehangen. Er wordt veel meer van alles en nog wat bij elkaar verzameld om dat dan vervolgens te onderbouwen.
Ja, maar dat lijkt me een hele puzzel. En mm-hmm. Waarom? En dan is het is goed dat die puzzel gelegd wordt, denk ik, in sommige gevallen. En het is al helemaal goed dat er wetgeving is op dit moment. Maar gaat zo'n wet ook, denk je, aanleiding geven om meer van dit soort zaken op te lossen? Of is het meer een soort van voor de bühne?
Nou, ik denk, een actiegroep lid van mij, Legien, heeft tijdens een gesprek met een van de ministers iets heel moois gezegd. En dat was, liever een plankzaak dan geen zaak. En ik denk dat dat echt mm-hmm. heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Dat dat echt belangrijk is dat we met de wet maatschappelijk normeren dat wat verkrachting is, wanneer iets oké mm-hmm. is, wanneer iets niet oké is. Ja. De hoeveelheid, even om het met iets anders te vergelijken, er wordt ook heel veel diefstal gepleegd. Maar niet al die diefstal komt tot een zaak. Niet al die diefstal wordt gezien. Niet al die dingen worden daadwerkelijk vervolgd. Maar we hebben wel in de wet genormeerd dat diefstal, dat je dat niet doet, mm-hmm. dat verkeerd is. En ik denk dat dat ook wel bij deze wet heel erg speelt. Als jij de lichamelijke autonomie van een ander schendt, mm-hmm. dan is dat verkeerd en we hebben dat in de wet staan.
Ja.
En het zal inderdaad ook met het oog op de capaciteit van zedenrecherche, politie, et cetera, zal het in het begin vooral tot veel plankzaken zorgen. Het zal ervoor zorgen dat er veel niet daadwerkelijk vervolgd wordt, ook met het oog op het bewijs en dergelijke. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat het vooral ook voor slachtoffers, maar maatschappelijk denk ik ook heel belangrijk is dat dat in de wet wel zo staat. En dat als je dus stel, want het kan natuurlijk ook zo zijn dat je iets hebt meegemaakt en iemand heeft jou vervolgens allemaal appjes gestuurd en je hebt wel dat bewijs.
Ja. En ja, even voor deze cultuur- en maatschappijstudent, wat is een plankzaak eigenlijk?
Een plankzaak, ja, dan is het, hoe moet ik dat zeggen? Dan is het erkend dat dat dus strafbaar is, maar dan kun je er op dat moment niks mee.
Nou ja, omdat het op de plank er een
bewijs is, of ja, dan ligt het letterlijk op de plank.
Afrondend, Lilian. Goed om te zeggen nog volgens mij dat natuurlijk het er ook voor gaat zorgen dat je waarschijnlijk als je zoiets overkomt, snel het gevoel hebt dat je daadwerkelijk wel inderdaad naar de politie kan stappen, want je wordt gewoon gesteund door de wetgeving. En het feit, ik wil het nog even ook zeggen, omdat ik ook wel verhalen ken van bijvoorbeeld collega's in Groningen die, die dit soort dingen zijn overkomen in kroegen. Dat ik hoop heel erg dat het dan ook als een vrouw komt met een iets moeilijker aan te wijzen situatie, dat die dan ook wat sneller geloofd wordt en vertrouwd wordt. Ja. En geholpen wordt. Hè? Dat zit er denk ik ook een beetje onder, toch, Lilian?
Ja, dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kijk, slachtoffers van misbruik in wat voor vorm dan ook geven zichzelf vaak de schuld. Dus het zou fijn zijn als er wat meer bewustzijn over is.
Ja.
Zodat zij zich ook wat meer gesteund voelen. En zich misschien realiseren dat het niet per se hun schuld is, maar de schuld van de pleger.
Dankjewel. En dankjewel voor je harde werk. En laten we hopen, laten we sowieso hopen dat het niet te veel gebeurt, maar het gebeurt helaas wel veel. En laten we hopen dat het ervoor gaat zorgen dat er gewoon in ieder geval meer bewustzijn komt. En dat meer, ik heb het heel erg over vrouwen, het kan natuurlijk mannen ook overkomen, voor de goede orde. Maar in ieder geval
kan iedereen overkomen.
Kan iedereen overkomen, inderdaad. Maar dat mensen geholpen worden, als en meer geholpen gaan worden dan nu gebeurt als er zoiets overkomt. Dankjewel voor je tijd, Lilian.
Ja, graag gedaan.
Hoi. Doei. Wij schakelen meteen door. En dat doen wij naar Kim van Keken. Iemand die ik volg op de sociale media. Op het,
wat cool.
Ik wilde zeggen daarna de zin. Op het bijna teloorgaande platform X. Wat veel zegt over mijn enorme...
Toch ik vind het daar toch wel leuk hoor.
Ja,
het is ja wel, met het, ja. Threads met al die heigerige pubers.
Threads die
Johan Threads?
Ja, Johan Threads die... Die negeer ik altijd.
Oh nee, ik had het over threats.
Oh, friends. Threats. 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 Kim.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Kim. Ja, wij volgen natuurlijk als linkse mannen de formatie ook wel nauwgezet, maar we haken
ook... meer dan ik hoor, moet ik zeggen.
We haken ook wel af in zo'n week.
Ja.
Zeker ook omdat de parlementaire verslaggeving... Ik was zelf ook ooit parlementair verslaggever, dus ik ken een beetje het klappen van de zweep, maar wel vrij hopeloos is... En misschien kunnen we beginnen, Kim, want jij maakt je daar ook druk over... met het meest pregnante voorbeeld van deze week. Ik weet niet, Wilbert, of jij dat hebt meegemaakt... maar de Algemeen Dagblad die kopte dat Hans Hogevorst premierskandidaat zou zijn... had hij zelf gezegd.
Ik heb het helaas helemaal gemist.
Ja, Kim, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Want wat ging daar nou weer mis in één keer?
Nou, ik zou niet weten wat daar nog... Nee, maar ik heb nog nooit zoiets geks gezien ook echt.
Nee.
Dit is echt... Hier wil ik eigenlijk alles van weten. Wat hier nou aan de hand was... Maar het komt er wel, kijk, er wordt heel erg veel over Elodie Verweijen zo nu gepraat. Ja. Maar ik denk, wat voor chef zit daar? Want nou ja, je zegt zelf, ben je ook parlementair verslaggever geweest? Je zegt, heb jij ooit iemand gehoord die zegt, ik wil minister of premier worden?
Nee.
Toch?
Nee.
Nee. Dus dan moeten toch alle alarmbellen al afgaan als een redacteur bij je komt met dat nieuwtje. Dus er is iets grondigs niet goed op redacties. Dacht ik vooral.
Nee, dat is daarvoor het punt en zo. En als we dan kijken, want daar sloeg jij heel erg op aan en ik ook, hè, over dat Geert Wilders dan brengt dat hij een groot offer heeft gebracht doordat hij het premierschap heeft opgegeven. Ja. En dat wordt ook door alle media op die manier gebracht, dat Geert Wilders een groot offer brengt. Kritiekloos wordt het eigenlijk worden zijn woorden overgetypt. En jij zegt eigenlijk is jouw taak als verslaggever dat je dat niet doet. Jij moet meteen eigenlijk, jouw alarmbellen moeten constant afgaan als politici zoiets zeggen, maar dat gebeurt veel te weinig.
Ja, het gebeurt helemaal niet.
Nee.
Ik volg trouwens de formatie heel slecht, want ik kan het gewoon niet aan. Ik verrek het gewoon echt niet. Nee. Maar ik denk, kijk, ik ben niet tegen verslaggeving, hè, want dat wordt heel vaak verward met elkaar. Van ja, je bent zeker tegen dat mensen bij een deur staan. Nee, dat moet. Mm-hmm. Alleen je hoeft er niet continu over te berichten.
Nee.
Ja, weet je, er zit een soort van, vroeger, toen er nog geen internet en zo was, toen stonden mensen ook bij de deur, alleen hoorde je dat niet de hele dag. En werd je alleen maar iets verteld als het echt iets gebeurde, zeg maar. Maar nu, echt de hele dag door, wordt elke scheet wordt uitvergroot.
Het is echt een soort van incontinentie bijna, toch?
Het is echt, en er wordt een soort van, als iemand een beetje snel loopt, of weet ik veel wat, of als Pieter Omtzigt zegt...
Pieter Omtzigt nou heeft haast.
Dan wordt er echt, enorme analyses. Hè? Dan staan er echt gewoon duiders met een soort, alsof het een wetenschap is te vertellen wat wij nu gezien hebben. En nooit komen ze ergens op terug. Hè? Het wordt nooit gezegd van, oh, we zaten er helemaal naast. Nee, morgen gaan we gewoon weer verder met dezelfde shit.
Maar wie is er dan wel investeerd hierin? Bram wel bijvoorbeeld dus. maar levert dit dan daadwerkelijk kliks op? Waarom gebeurt
dat
deze shit?
Ja, dat is denk ik ook.
Ja, ik denk dat dit kliks oplevert. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het aanbod is ook niet heel groot. Hè? Dus het is ook gewoon, dit krijg je gewoon de hele dag voor je kiezen als nieuwsconsument. Want ik zit ook op een afstandje. En ik moet wel zeggen dat bepaalde kranten dit niet doen, zeg maar. Die staan er wel, maar die maken gewoon aan het eind van de formatie gewoon een hele goede reconstructie. Hè? En dat is prima. Maar de tv en die internetsites, en het is niet te doen.
Ja, ik snap
het
ook, niet elke dag is er een nieuwsblog bij de NOS, toch? Met weer formatienieuws. En dan denk ik, hoe vaak kan je zo'n blog doen? En dat je dan 's ochtends weer zit en denkt, nou, we beginnen weer met een schone lijn.
Maar die blogs zijn zo interessant. Want ze hebben ook het Midden-Oosten-blog, hebben ze ook. Het is heel raar, want het is ook, als het nieuws is het nieuws. Dan schrijf je er toch een nieuwsartikel over, zou je zeggen.
Ja.
In de informatieblog, wat zijn dat dan? Zijn dat dan zo van nieuwsartikelen die net niet genoeg zijn voor een nieuwsartikel, maar wel net genoeg om te delen? Het is een heel merkwaardige manier om ons te informeren. Want als het nieuws is, dan schrijf je er toch een artikel over, zou je zeggen.
Ja, plus je geeft alleen maar door, zeg maar. Hè? Dus, en dat was er wat met Wilders gebeurde. Die zegt dan, ik heb hem overgebracht. Of zo, hè? Zo laat hij het een beetje. En dan wordt het klakkeloos aangenomen. Net zoals die zegt, het is staatsrechtelijk niet zuiver. Dat ik geen premier word. En hoppatee, en dat staat allemaal online. Terwijl je moet gewoon als verslaggever denken, nou, ik zet er wel voor de duiding bij dat het niet zo is. En overigens, je kan het ook gewoon niet brengen.
Nee, even over die verslaggeving. Hè? Want we hebben het er vaak ook met Linkse Man over gesproken. En eigenlijk heel veel mensen, zeker de mensen die, zoals jij, die zich iets verder van de storm bevinden. En schrijven voor opinieweekbladen bijvoorbeeld. En voor weekbladen, zijn daar heel kritisch over. Het gekke is ook wel, uit eigen ervaring weet ik ook wel, dat je staat daar inderdaad met 20 journalisten van Telegraaf, AD, Geen Stijl, in mijn geval dan Po-nieuws, et cetera. En de opdracht die je eigenlijk allemaal meekrijgt van je eindredacteur of van je hoofdredacteur is iedereen, je moet die quote hebben. En ik heb heel vaak ook wel bevraagd van ja, maar als iedereen dan die quote heeft, dan vraag ik die ook weer en dan gaan wij hem ook weer op YouTube zetten. Dat is hetzelfde filmpje met hetzelfde antwoord. En dat krijg je er gewoon niet uit. Dus iedereen
nou, bovendien,
wil...
Bovendien is die quote gewoon ingestudeerd. Ja. Dus je hebt helemaal niet... En het zijn nooit scherpe interviews of zo, weet je wel. Ja, godspoont en zo, die kunnen dan heel erg grappig doen en zo. Hè? Dat was vroeger vooral waren ze daar bekend om. Mm-hmm. Maar dat zuigen, dat weet ook iedereen hoe dat gaat,
juist,
weet je wel.
Ja.
Dus en ook al die humoristische verslaggevers. Weet je, vroeger had je inderdaad alleen Rutger van Kastrikum. Nu heb je volgens mij 10 ploegen rondlopen die lollig doen.
Ja. Iverda bijvoorbeeld, hè, van RTL,
ja,
Late
en ik
Night.
Bedoel, ik vind jou hier echt een ontzettend leuke jongen, daar gaat het allemaal niet om. Maar ik denk wel, ja jongens, weet je, je kan als serieus journalist helemaal je werk daar niet meer doen.
Als hij er staat.
Nou, met al die mensen eigenlijk, weet je. Ik vraag me ook echt af, ik heb zelf ook gestaan, hè, bij deuren en zo. Ja. Maar je gaat jezelf ook echt wijsmaken dat het heel belangrijk is wat je doet. Je hoort het ook mensen zeggen, hè, van... voor de geschiedschrijving is het heel belangrijk dat we hier staan. En bladibladibla, weet je. Dat ik denk, jongens, maar zelf niet zo groot.
Ja, nu heten wij de linkse mannen los het op, Kim. En dit probleem hebben we vaak gesproken. Oké, wat is misschien nog een belangrijke vraag hiervoor. Wat is de schade hiervan dan? Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, weet je wat maakt het verder uit? Maar is het ook schadelijk voor de manier waarop wij kijken naar Den Haag en hoe we dit proces bijvoorbeeld volgen?
Ja, zeker. Ik merk dat ik een ontzettende afkeer krijg van de politiek. En bovendien, je ligt de mens niet goed voor. En er is gewoon zoveel andere dingen te doen, joh. Weet je, ik moet zeggen, de Volkskrant had vanmorgen echt gewoon een goed artikel over hoe het Groeifonds een Grijfonds is geworden. Denk, ik ga dat doen in plaats van bij een deur staan, weet je wel.
Ja. Maar kunnen ze dat?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt dat je wordt gewoon geselecteerd op lekker bij de hand tegen een politicus aanzitten, schurken. En niet zozeer om, lees je wel eens een stuk.
Ja, maar wij kunnen natuurlijk de politiek nergens toe verplichten, maar zou het gewoon een goed idee zijn als ze gewoon lekker hun bek houden de hele dag, niet op Twitter zitten en dat ze een week lang met elkaar vergaderen en daarna zeggen Pieter, dit is er gebeurd?
Nou, dan zou Pieter Omtzigt zou je nou echt tongen als je dit zou zeggen, denk ik. Ja.
Nou, ik denk sowieso, tuurlijk zou dat, want ook alles wordt via de media gespeeld, de hele formatie verloopt via de media. Dat vond ik super interessant, want toen over dat huilen van Omtzigt, al dan niet, of dat nou wel of niet zo is. Toen ging Wouter de Winter heel plechtig vertellen dat we dat allemaal moesten weten, want in landbelang, bladibladibla. En toen, een week later, toen zat Omtzigt weer aan tafel. En toen zei Xander van der Wulp volgens mij in zijn podcast weer van, ja, want dat moest wel, want anders was het beeld dat hij ging breken. Dan denk ik, dat ben je toch gewoon onderdeel van alles?
Verschrikkelijk.
Dat is toch gewoon heel cynisch? Dat wil je toch ook? Ik zou als journalist die rol ook helemaal niet willen hebben.
Nee, maar het is ook goede tijden, slechte tijden, zeg maar. Het is echt een niveau van een soap wat er wordt gebracht. En dan wordt van iets wat dus voor ons heel belangrijk is, wordt een soap gemaakt.
Ja, en als je dan het woord landsbelang erin gooit, dan zeggen mensen, oh, dan is het goed.
Oh, een soap van landsbelang.
Want we hebben vaak over gesproken, ook met Koen van de Ven bijvoorbeeld, van de Groene Amsterdammer, die heeft hij ook...
schrijft ook wel van die lange stukken.
Ja, schrijft lange stukken, maar het is ook heel kritisch op hoe er wordt de verslaggeving in Den Haag gebeurt. Jullie hebben met Duwetje Kuipers daar zelfs een boek over geschreven ook. Wat doen we hier nu aan? Hoe zorgen we er nou voor dat die verslaggeving inderdaad, dat we begrijpen dat de waan van de dag zo volgen uiteindelijk schadelijk is voor de democratie en dat we ingrijpen? Moeten de kranten dat doen? Moet Den Haag dat zelf doen?
Nou, kranten doen al heel veel.
Ja, sorry, kranten wel.
Bij TV.
Ja,
TV, het zit vooral bij tv.
Ja.
En die zijn gewoon niet in staat om te reflecteren.
Nee.
Want wij hebben ook wel debatten gehad naar aanleiding van ons pamflet. En de jongens van BNR komen dan. En zelfs SBS met een kleine redactie. Maar de NOS weigert gewoon te komen.
Ja.
Naar dat soort dingen. Dus ja, de mogelijkheid tot reflectie is er gewoon niet. En zolang dat er niet is, zal er ook helemaal niks veranderen, vrees ik.
Nee, en ze begrijpen, maar ik neem zo Sander van der Wil begrijpt toch wel dat hij, in Wouter de Winter toch helemaal, dat ze zijn bijna onderdeel van de formatie geworden. Ze kunnen net zo goed meegaan vergaderen.
Ja, maar ze hebben ook geen... ik vind Xander trouwens wel een ander voorbeeld, maar Wouter de Winter denkt iets meer bescheidenheid over je eigen rol.
Ja.
En ik denk overigens ook dat het wel goed is dat als je buitenlands correspondent bent, dan moet je op een gegeven moment roleren.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel gezond zou zijn voor bepaalde mensen. Ja. Want als je jezelf belangrijker gaat vinden dan de politici die er rondlopen, dan gaat er echt iets grondigs mis.
Ik vind altijd bij, het is een beetje nu anekdotes oplepelen en er moet niet te veel in-crowd worden, want mensen luisteren niet alleen voor hele inside politieke gesprekken naar deze podcast. Maar ik moet altijd bij Joost Vullings en bij Sander van der Wild denken. Als ik daar dan rondliep, dan liepen ze daar met hun microfoon. Namen ze de podcast die zij doen altijd op daar. Gewoon in de wandelgangen van de Tweede Kamer. En dan lopen ze dus met twee microfoontjes. Dan met de borst vooruit. En dan stellen ze wat mensen wat vragen. Heel jolig. Alsof ze daadwerkelijk zelf staatssecretaris en minister zijn. Het is, ik heb me er altijd gewoon ontzettend over verbaasd. Over... He, yes, daar schrijven jullie ook in jullie boek over, of jullie pamflet over, he, over die, hoe enorm die bubbel daar is in zich versterkt. En dat is een club waar je bij hoort. He. Dus de nieuwsclub zijn de ministers, de staatssecretaris, de Tweede Kamerleden, de hoge ambtenaren, maar ook de politieke en parlementaire pers. Dus allemaal hoor je bij die club. En dan heb je aan gedragscodes te houden en je vindt jezelf allemaal ontzettend belangrijk. En dat is echt heel problematisch en het is, we roepen het ook al jaren, maar het wordt maar niet doorbroken.
Nou, en het is ook wel, kijk, het is ook wel logisch, hè, want je ziet het ook als sommige verslaggevers die eerst best wel kritisch zijn en zo. En dan in één keer hoor je erbij. En dan word je gewoon gebeld door een belangrijke politieke assistent. Hè? Of misschien wel minister zelf.
Ja.
Hè? Met die of de wekkertje gaat bijpraten. En dan denkt iedereen, die groeit daar een beetje van. Ja, ik niet meer. Maar ik vroeger ook. Dat is natuurlijk gewoon... En dan denk je, iedereen wil erbij horen. Dat is natuurlijk gewoon... Dus ook parlementaire journalisten willen er heel graag bij horen.
Ja.
En je wil graag horen dat je een leuk schopje hebt... Weet je wat ook? Ja, sorry, Hans Hogevoort dan ook de scoop noemen. Dat is natuurlijk al lachwekkend. Goed. Dus ik denk dat journalisten zichzelf een beetje te belangrijk
dat denk
vinden.
Ik ook.
En moeten we dat tegen ze zeggen? Gaat dat helpen? Gaat dat iets oplossen?
Ik heb dat pamflet geschreven. Ik geloof niet dat ik daar heel veel vrienden mee heb gemaakt. En ik geloof ook niet dat ze nou denken, want ze vinden me gewoon een zeikwijs.
Maar het zijn ook mannen, of niet? Het zijn ook mannen vooral.
Vrouwen ook wel. Ik heb trouwens ook wel heel veel goede reacties gehad, hoor. Maar die zijn vooral inderdaad bij kranten en bij geschreven pers.
Ja.
Die gewoon iets meer zien. En van jonge journalisten wel. Dus die ook wel zien van, ja, weet je wel, wat gebeurt hier nou? Ja. En ik denk ook het feit dat je een netwerk moet hebben in Den Haag. Ik denk dat dat wel meevalt. Je moet gewoon goed je werk doen. Je moet gewoon verslag geven.
Ja, dat vind ik ook
inderdaad. En misschien moeten we ze gewoon met elkaar in een ruimte zitten en dan kunnen ze elkaar de hele tijd lollig interviewen en daar dan live blogs over hebben en dan kunnen ze ons gewoon met rust laten.
Wie?
Ja, precies.
Al die mensen.
Al die mensen,
et cetera.
Ja.
Ja, wat trouwens ook nog wel een leuk voorbeeld is, toen Rutte net premier werd, jeetje, oma vertelt. Ik zou oud ben ik ook niet hoor. Maar...
Hoi, lang geleden.
Toen ging hij, Balken die had de persconferentie weer naar AZ gehaald. En er was heel veel gedoe over, want journalisten van, er is verandering. En toen had hij het weer terug naar Nieuwsport gehaald. En hij ging dan na de persconferentie, als journalist, ging hij dan staan daar en dan kon je even met hem bijpraten.
Mm-hmm.
Maar al vrij snel zag je een soort apenrots inderdaad, weet je wel. Dus de Wouter de Winter vooraan en weet je, gewoon altijd dezelfde types.
Yeah.
En ik hoorde laatst, hij schijnt dat nog steeds te doen, of misschien nu niet meer, nu hij demissionair is. Maar dat schijnt dus echt dat gewoon, er staan maar een paar mensen en dat zijn precies die mensen die jij allemaal noemde net.
Ja. Toch weer de schuld van Mark Rutte. Fijn dat ze daarop uitkomen.
Nee, ik vind meer de schuld van journalisten.
Ja, van Wouter de Winter.
Het is toch gewoon een beetje triest dat je het zo belangrijk vindt om een colaatje te drinken met de minister-president die je dan of de wekker dingen zitten voeden.
En dat is toch eigenlijk wel een mooie brug om af te sluiten en de mensen aan te sporen dat mochten ze dit interessant vinden, kunnen ze inderdaad het pamflet kiest toch niet steeds de kant van de macht lezen van Kim en van Diotje Kuipers. En dan word je nog bozer. Maar ja, dat is misschien wel goed ook, soms. Toch, Kim?
Ja, ik heb me er een beetje in berust.
God, Jezus.
Zo
komen we er niet, hè?
We komen er gewoon niet. Nee, ik denk, joh, ik ga weer ook andere dingen schrijven.
Oké. Okay, Kim, dank je wel in ieder geval.
Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, Bram, kunnen mensen eigenlijk nog vrienden van ons worden?
Goed dat je het zegt, dat kunnen mensen zeker. Sterker nog, ja, er waait een guurrechtse wind en die wordt heftiger en heftiger. We hebben nu een SGP-informateur, dus ja, vrouwen spelen zometeen bijvoorbeeld helemaal geen rol meer in de samenleving als het aan hem ligt. Dus we moeten ingrijpen. En u kunt iets kleins doen. U kunt ons volgen op Instagram. Dat is een hele kleine, minutieuze daad van verzet. U kunt ons
maar je hoort er dan al wel bij.
U kunt ons volgen.
U was aan de goede kant.
U kunt ons volgen op Spotify. Nou, dan doet u al eigenlijk al iets meer. Maar u kunt ook echt uw nek uitsteken. En hoe steekt u nu echt uw nek uit,
denkt u? Een daad van verzet.
U kunt natuurlijk naar de ideale school gaan of naar de School for Moral Ambition. Maar u kunt meer doen dan dat. U kunt ons steunen via petjeaf.com/delinksemannenlostop voor €3 per maand of voor €27. Ja. In het jaar. Doet, dan, u dat laatste, ja. Doet u dat laatste, dan strijken wij met onze hand over ons hart. Want dan hoort u erbij, dan bent u een kameraad. En dan lost Marlijn Rover voor u een probleem op die u kunt insturen, ja, tijdens de aflevering.
Ja, dus en dat is extreem schaars. Ik bedoel, dat overkomt niet iedereen.
Exclusief.
Dus af en toe hebben we dan hier in de uitzending hebben we Marjolein en die geeft acte de présence, ja, om zo'n probleem op te lossen. En dan denkt u, wat een mooie brug, dan zal dat nu al gebeuren.
Zeker
maar
niet.
Maar nee.
Nee, want het is exclusief.
We spelen hard to get.
Hard to get. Zometeen gaan we praten met Lena Bril, maar eerst dit.
De meteorologische lente is begonnen en dat betekent dat ook het festivalseizoen niet langer op zich laat wachten. 22, 23 en 24 maart kunnen we namelijk genieten van Lentefestival in de Oosterparkwijk in Groningen. En wij mogen voor u de line-up bekendmaken. Jong leren met kegels, goochelen met ballen, figuurdraaien met ballonnen. Wat kan clown Okidoki eigenlijk niet? Met zijn vrolijke act verrast hij altijd weer en wees hij jong en oud te vervoeren. Ze is er weer, onze favoriete muzikante Annemarie de Bie. Naast haar optredens in Schouwburgen of poppodia loopt ze vrijdagmiddag 22 maart gewoon rond op het festivalterrein en zingt ze de Sterren van de Hemel. Natuurlijk kunt u ook dit jaar weer genieten van kinderspelen, draaimolen, kop van Jut, ponyrijden, gratis limonade van de limonadekabouter, luisteren naar verhalen in het vertelhuisje, plakplaatjes en sminken, knutselen en de zweefmolen. Gezellig en spannend tegelijk. Uw festivalseizoen valt vroeg dit jaar en wel met het Lentefestival aan de Klaprooslaan in Groningen. En bent u nou petje.af donateur, dan bezoekt u het festival helemaal gratis. Veel plezier!
Wat leuk, een gesponsord bericht waar niet voor betaald is, geloof ik.
Nee, zeker. Ik heb geen factuur verstuurd. Maar het is wel leuk dat mensen die vriend van ons zijn of kameraad, dat die dan gratis naar een gratis festival, ja, kunnen. Het doet me denken aan Winsumerfest, het goedkoopste gratis festival van Winsum.
Want dat is ook gratis.
Ja.
Oké. Okay. Wilbert, zingeving.
Ja.
We hebben het al over gehad, deze podcast. We gaan bellen met Lena Bril. We kunnen wel gewoon maar gaan doen, denk ik ook. Hè? Want
ja, we kunnen gesprek, ja, met Lena erbij hebben, denk ik.
Want dit gaat wel even heel specifiek over een speciaal iemand ook, hè?
Ja, dit is een artikel dat Lena heeft geschreven. Het is eigenlijk gewoon een, hoe noem je dat, biografie.
Ja?
Over Tim Ferriss. Veel mensen kennen denk ik het boek The 4-Hour Workweek wel. Ken je die?
Ja, gezien liggen in de winkel, daar hou ik het dan,
ja,
vervolgens bij.
Maar dat is dus, ja, gewoon vooral een titel die mensen naar binnen moet trekken.
Ja.
En dan zijn er heel veel mensen die helemaal niet 4 uur per week werken, die dat een geweldig boek vinden.
Mm-hmm.
En zij schrijft over, ja, hoe hij eigenlijk best wel een soort van bijna schizofreen zichzelf verkoopt. Aan de ene kant door mensen dit soort dingen te zeggen, en aan de andere kant zeggen, maar ik doe er zelf niet aan mee. En het is een heel interessant, een hele interessante biografie. En ik denk dat het een goed beginpunt is om eens gewoon te praten over, ja, het vullen van je leegte en een betekenisvol leven.
Ja.
En hoe mensen dat tegenwoordig,
ja,
doen.
Goed geschreven trouwens ook dit artikel. Ik heb het ook gelezen. Ik heb het van jou gisteren gekregen en aan te raden dat het lezen.
Hallo Lena.
Hallo.
Hallo Lena, dit is Bram van de Linkse Mannen.
En Wilbert. Maar ik heb nog steeds dezelfde nasale stem als gisteren tijdens ons voorgesprek, volgens mij. Dus die herkende je misschien nog.
Zeker.
Ja. Lena, jij schreef een artikel voor de Groene Amsterdammer, een hek hoe je de leegte vult. Maar los daarvan schrijf je ook een serie in Trouw. Lena zoekt houvast. Hoe ben je zo in de zelfhulp terechtgekomen, Lena?
Ach, dat is wel meteen een hele persoonlijke vraag.
Ja, dat is Wilbert altijd, hè? Altijd meteen persoonlijk. Heel irritant.
Oh nee, dat had ik kunnen verwachten natuurlijk met het onderwerp.
Ja,
hoe is dat zo gekomen? Ik denk dat ik vanaf mijn studententijd gewoon heel erg zoekende ben geweest en ook een zoekende persoonlijkheid heb. Ik heb ook de fout gemaakt om filosofie te studeren. Dus ik stel me heel vaak de vraag af, wat is een goed leven? En ik denk dat ik, zoals heel veel mensen, op zoek ga naar praktische handvatten daarvoor.
Yeah.
Dus ik lees al 10 jaar heel veel zelfhulpboeken, therapieën, coaching en dat soort dingen.
Yeah.
En tegelijkertijd ben ik dus ook journalist en filosoof. Dus heb ik ook altijd een soort metaperspectief in van, waarom doe ik dit en waarom doen al deze mensen dit?
Ja, maar het is toch wel ook een beetje embedded journalism dus. Dus je doet er ook aan mee.
Zeker, ja zeker. Ik haal er ook dingen uit. En ik ben er ook kritisch op. Het gaat een beetje heen en weer.
En dan ben ik wel benieuwd of Bram bijvoorbeeld die boeken heeft gelezen. Wat er bijvoorbeeld... Noem eens drie boeken waar je wat aan hebt gehad.
Nou, waar ik echt iets aan gehad heb, was De Fontein. Dat is een boek van Els van Stijn.
Niet gelezen.
Over je plek in de familie. En waar ik ook echt iets aan heb gehad is Grip van Rick Pastoor.
Niet gelezen.
Niet gelezen, oké. Okay. En de derde... Ik kijk nu ook naar mijn boekenkast. Dus ik zit even... dan zou ik zeggen... Het Dankboek van Ernst-Jan Fout.
Oh ja, absoluut niet gelezen.
Hoef je ook niet te lezen. Daar schrijf je in.
Ja,
Dat is het slimste boek wat ooit uitgegeven, denk ik. Dat is een vrijwel leeg boek waar je heel veel geld voor betaalt om elke dag op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Maar ik heb
ergernis nog even op, oké? Okay? Ja. Ga door.
Nou, ik heb 1 en 2 heb ik gelezen en 3 doe ik gewoon zonder dat ik dat boek heb.
Goed van je.
Maar het boek van Ernst is ook gewoon een samenvatting van alle zelfhulptheorieën. Dat is er wel een soort van handig aan.
Oh ja, precies. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat gewoon een leeg boek was waar je opschrijft, waar je dankbaar voor bent.
Nee, er staat ook wel iets in.
Oh, godzijdank. Ja. Nou, maar bij Bram zie ik gelijk een soort van... Want Bram, heb jij nooit de... Want we gaan het een beetje hebben over...
Tim Ferriss, hoop ik ook.
Betekenisgeving, zeker. Maar, ja, ook waarom deze hele... Zometeen eindigen we zeker bij Tim Ferriss.
Graag, ja.
Waarom heb jij bijvoorbeeld niet de neiging om dit soort boeken te lezen?
Ja, ik wil ook niet, dat weet ik niet eigenlijk. Ik wil het ook niet plat slaan, hoor. Ik denk dat het wel goed is dat je vooral nadenkt over... Nou ja, ik vind de vraag wat is goed en wat is goed leven, denk ik, heel relevant. Dat is een hele grote filosofische vraag. Ik denk dat het ook wel zou helpen als mensen die zich in de waan van de dag begeven... Kijk naar politici in Den Haag, die vragen zich wat meer zouden stellen. Dus ik wil dat helemaal niet ridiculiseren.
Maar hoe denk jij daarover na?
Wat goed leven is of over deze vragen stellen? Wat bedoel je eigenlijk?
Nee, hoe denk jij nou inderdaad over wat een goed leven is? Is om te leiden? Hoe doe jij dat als je niet zulke boeken leest, Bram?
Dat zit gewoon in mezelf. Misschien, ik weet het niet. Dat is een moeilijke vraag. Ik weet het niet.
Nee, want Lena, waarom denk je dat...
Is Lena geboren trouwens? Nee, sorry, mijn persoonlijke vraag.
Weet ik niet, Lena. Wanneer ben jij geboren?
1992.
Ja, want ik kan hem... Ik heb gisteren... God, dit wordt nu heel erg. Deze podcast geeft een richting die ik nooit gewend ben. Maar goed, we gaan even eens deze diepte in.
Wordt weer persoonlijk, daar houdt Bram niet van.
Ik heb gisteren een soort van... Ik had een sessie over generaties. Ja, hoe daar terecht kon meegekomen.
Ayahuasca?
Nee, helemaal niet. En toen heb ik veel geleerd over... Inderdaad, jullie zijn dus allebei millennials. Jij en Wilbert en Lena. En ik ben van 84. Hè. Ik ben een pragmaat, noemen ze dat.
Ja.
En daar zit misschien ook...
Je wil niet luisteren naar wat andere mensen zeggen. Wat je
misschien zit daar ook wel een verschil in. Gewoon het feit dat ik echt nog uit een andere generatie kom. Die inderdaad dit misschien wel, terecht of onterecht, daar moet ik niet over zeggen. Gewoon altijd wat met grote skepsis tegenover dit soort dingen staat.
Maar het is ook persoonlijkheid,
tuurlijk,
toch? Ik ben gewoon een heel zoekend iemand. En op zoek naar een soort structuren en regels en...
Want Wilbert is zo interessant om met jou te... Want jij maakt Lena zoekt houvast voor trouw, geloof ik. En Wilbert doet dus nu de podcast die je vanaf begin april te luisteren is via de VPRO. Ik maak even reclame voor je, Wilbert.
Wilbert en NPO luisteren.
Ja, NPO luisteren ook. Wie redt Wilbert? Hè? Dus die doen niet allebei hetzelfde, maar...
Ja, zeker.
En voor mij is het, omdat ik daar ook met Wilbert wel vaak over praat, begin van deze podcast, ik heb gewoon mijn reserves en al deze persoonlijke zoektochten om je te verhouden tot alle grote problemen in de wereld. Dus al deze zinsgevingsporno waarmee ik om de oren word geslagen, ik weet gewoon zelf ook niet wat ik daarmee moet. Dus ik vind het eigenlijk leuk om jullie daarover...
Mag ik jou nog een persoonlijke vraag?
Ja, graag. Zeker.
Heb je wel eens geworsteld met mentale gezondheidsproblemen of burn-out of groot verlies?
Die laatste is wat moeilijker, denk ik. Maar die eerste twee, nee, niet echt.
Ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt.
Ja.
Ja. Bram is gewoon...
Ik denk dat, ja, als we het al even voorsorteren op Tim Ferriss, die worstelt ook al zijn hele leven met depressie.
Ja.
En we leven natuurlijk in een samenleving dat je daar iets aan moet doen. Dus ja. Dan ben je heet op zoek naar wat kan ik doen.
Ja.
En even dan, want en daarna gaan we het hebben over Tim Ferriss en hoe hij dat doet. Maar waarom is deze, waarom denk je dat deze brede trend te zien is in de maatschappij? Waarom vinden dit soort boeken gretige aftrek en worden ze veel geschreven?
Nou ja, dat is wat ik al zei. We leven volgens mij in een hyper-individualistische samenleving waarin de boodschap is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk. En ja, de belofte van zelfhulpboeken is natuurlijk dat je... Ik denk ook dat mensen het bijna liever niet meer zelfhulp noemen, maar eerder zelfontwikkeling. Mm-hmm. Omdat hulp natuurlijk al een soort kwetsbaarheid impliceert. De belofte is natuurlijk dat je tools en handvatten krijgt, zodat jij jezelf op kan lappen.
Ja.
En een gelukkiger en vooral ook productiever mens kan worden.
Ja, en Tim Ferriss is een van de personen die daar dus misschien wel een soort van basisboeken over heeft geschreven.
Ja.
Kan je eens kort uitleggen wat jouw reis met Tim Ferriss is geweest? En je bent ook, want je bent ook naar een evenement geweest waar hij dan sprak, hè?
Ik wil het horen hoor, maar bijvoorbeeld dat jij nu zegt jouw reis met Tim Ferriss, dat is nog nooit gezegd in de podcast, zo'n zin. Dat nee, ik schrik daarvan, van dit soort teksten. Ja, hier. Dan komen we een hele andere rubriek komen zo meteen terecht op Spotify op deze manier.
Nee, ik vind dat leuk, dat prima, op die manier te zeggen, ook om jou
wel,
te ergeren.
Ik weet wel voor de luisteraar, ik zit hier met gebalde vuisten. Ga door, Lena. Ja.
Mijn reis met Tim Ferriss.
Jouw reis met Tim Ferriss.
10 jaar geleden. Dat was denk ik ook een beetje het begin van mijn reis met zelfhulp. Ik krijg hier ook wel opstaan en nekaren
van. Ja, inderdaad, Wilbert!
Ja, maar ik doe dat natuurlijk wel expres.
Oké. Okay.
Ja, dus het is aanhalingstekens, het is ironie.
Oké, okay, gelukkig. Gelukkig.
Ferriss' bekendste boek is The 4-Hour Workweek. En dat is oprecht een fascinerend boek. Mm-hmm. Want hij zag 20 jaar geleden al in Silicon Valley wat hij de culture of busyness noemt. En waar later boeken op gebaseerd zijn als nooit meer te druk. Oh, dus ja. Dat is een werkcultuur waarin mensen vooral gewoon heel veel papieren verschuiven en e-mails sturen. Mm-hmm. En heel veel uren werken zonder dat ze eigenlijk echt doorhebben waarom ze dat doen. Ze doen dat vooral omdat iedereen het doet. Dus dat is een beetje dat beeld van allemaal mensen in hamsterratjes die aan het rondrennen zijn. En hij vond dat onzin en hij ging dus op zoek naar een manier om een soort van autonoom geld te verdienen. Zodat hij de dingen kon doen die hij belangrijk vond. En zo kwam hij dus met de gimmick, de 4-hour workweek. En dat is dan gebaseerd op het idee dat je een onderneming begint. En dat je vooral zoveel mogelijk passief inkomen vergaart. Zodat je tijd overhoudt voor dingen die je belangrijk vindt. En wat hij dan ook altijd aanhaalt is het idee van... Waarom zou je wachten tot je pensioen met het leven wat je wil leiden? Waarom leef je dat leven niet nu al? Mm-hmm. Dat is denk ik iets wat je nu heel veel jonge mensen hoort zeggen. Vooral influencers.
Yeah.
Maar wat wel belangrijk is in het boek van Tim, is dat hij het... Kijk, alles wat hij doet, al die optimalisatie en die tijdsbesparingen en dat passieve inkomen is dus om te doen wat je belangrijk vindt. En daarbij is het wel... zinvol om te weten wat dat dan is wat je belangrijk vindt. En dat je dat ook, ook doorvoelt en voor jezelf kan beredeneren.
Ja, want dat zit in veel van die boeken. Hè? Eigenlijk een hoofdstuk of een deel waarbij het niet alleen maar gaat over al die tools en dingetjes die je kan gebruiken, maar ook waarom doe je het en waartoe.
Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld net het boek van Arie Boomsma gelezen. Dat zijn 50 routines voor superpresterende mensen. En ik kan al die dingen wel doen, maar waarom doe ik dat dan?
Ja, maar jij stelt jezelf die vraag. Is dat misschien... Want stellen veel mensen die dan... Je gaat naar zo'n evenement van Tim Ferriss, dan sta je naast, even kijken wat namen die je noemt. Nou, dat maakt eigenlijk niet eens uit, maar ze worden allemaal door de Rabobank, de Heineken, daar naartoe gestuurd bijvoorbeeld. Ja. Zijn dat mensen die een boek op die manier lezen en dan ook de vraag stellen, hey, waarom ben ik op aarde? Of lezen ze dat boek en gaan ze gewoon heel hard allemaal afspraken bij andere mensen in de agenda schieten omdat Rick Pastoor of Tim Ferriss het zegt?
Ja. Ja, zeker dat laatste. En wat ik vooral zag was dat heel veel mensen ook zijn boeken helemaal niet gelezen hebben, maar voornamelijk naar zijn podcast luisteren. En die podcast gaat alleen maar over routines van highly effective people. En dat is dan toch, denk ik, iets aspirationeels voor mensen. Dan luisteren ze naar Arnold Schwarzenegger en denken ze, nou, als ik nu ook elke dag in een ijsbad stap, dan word ik zoals Arnold Schwarzenegger. En dan staat Arnold Schwarzenegger, denk ik, gewoon heel plat voor geld, roem en succes. Ik kreeg niet de indruk dat mensen daar bezig waren met vragen van hoe voeg ik waarde toe aan de samenleving? Of hoe kan ik met mijn werk of met vrijwilligerswerk de wereld beter maken? Wat wel een soort ironie had, omdat het thema van het event impactvol ondernemen was.
Ja.
Dus wat je daar vooral heel erg voelt is gewoon een soort laagje van purpose, wat van over bedrijven als Heineken en de Rabobank heen gelegd wordt.
Ja, dat artikel en dat impactvol ondernemen evenement dan in bij de Johan Cruijff Arena.
Ja.
En dan
in
Avans Live. En dan met ook het Brechtman als spreker en Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout als hosts.
Ja. Yeah.
Nou, oké. Okay. Iets waar ik geen kaartje voor zou kopen, denk ik.
Wat is dat dan? Ja,
Ik moet zeggen, complimenten voor het artikel, want ik vond het ontzettend goed geschreven. En je schreef het met een soort van hoop en verwachting, maar ook met een goede punch schreef je over het type mens dat daar rondliep. Ik kan mensen aanraden dat te lezen. Ja, dat is het denk ik gewoon. En ik wil niet zeggen dat deze mensen die daar dan... want volgens mij heeft Rutger Bregman dan wel juist een praatje gehouden die een beetje tegen de haren instreek van de mensen die daar zaten. Dus dat is dan wel weer te loven. Ja. Maar wat ik dan las hoe jij over Klupping en Fout schreef, dat ze toch een beetje ook op de wagen sprongen eigenlijk van Tim Ver. Ik snap dat gewoon echt niet. Omdat ik namelijk de vraag die jij stelt over jezelf, hè, wat is een goed leven? Hoe voeg je waarde toe? En als je dan al die tijd vindt, hoe voeg je dan waarde toe? Die vraag lijkt voor die bezoekers in ieder geval onbeantwoord te blijven. Ook voor die host onbeantwoord te blijven. Ik vraag me ook af in welke mate Tim Ferriss zelf die vraag voor zichzelf heeft beantwoord. En wat hij daaraan doet. Het lijkt erop dat dat filling the void is gewoon inderdaad gewoon met een grote void uiteindelijk is. En dat doet mij gewoon heel veel pijn. En
daar erg ik me enorm aan. We rennen daar allemaal achteraan.
Ja.
Want Tim Ferriss is dus nu bezig met het schrijven van science fiction.
Ja.
En hij is ook veel bezig met psychedelica.
Ja.
En als hij wil ontspannen, dan gaat hij 3 weken wandelen door de woestijn zonder eten.
Soundtrack.
Dan is wel een beetje de vraag, moeten wij hem dan volgen in dit soort dingen?
Maar wat is dan, want dit is misschien voor, en dan spreek ik voor mezelf en misschien voor jou en misschien voor een aantal mensen zoals, weet ik veel, Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping, die dit soort boeken lezen en een soort van privilege of het geluk hebben de rozijnen of de kersen uit de pap te vissen.
Krenten.
De krenten uit de pap, weet ik veel, joh. Gewoon iets lekkers.
Iets lekkers
en,
uit de pap,
en maar iets waar ze aan hebben. Maar het grootste deel leest die boeken dus amper en maakt een klein laagje fineer en verandert helemaal niks aan hun leven. Maar hoe kunnen we nu komen tot een samenleving waarin we zoeken naar betekenisgeving en dat op een goede en verbonden manier doen? Waarschijnlijk niet dus door dit soort boeken. Maar heb jij een idee hoe dan wel?
Nou ja, zo'n evenement zou natuurlijk wel echt zo'n moment kunnen zijn. Want dan zit je wel met elkaar in een zaal. En dan zou je het inderdaad ook kunnen hebben over de vraag, wat is waardevol? Wat is mijn talent? Hoe kan ik daaraan bijdragen? In plaats van dat je het gaat hebben over, ja, wat doe jij nu met je smartwatch? Dus ik denk dat dat een mogelijkheid is. Het zou sowieso mooi zijn als het wat meer onderwerp van gesprek is tussen mensen. Mm-hmm. Jullie klinken wel alsof jullie daar met elkaar over praten. Maar
zeker.
Ik denk dat veel mensen dat ook niet doen. En verder is het ook echt een heel groot vraagteken voor mij. Ik ben nog geneigd om terug te grijpen op, ja, vroeger had je de kerk of had je de zuilen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor niks dat die niet meer bestaan. En dat ook allerlei beknellende en vervelende aspecten. Dus ik denk dat we ook als samenleving daar gewoon heel erg zoekende in zijn.
Maar het is toch best een goede analyse, Lena. Want Wilbert die begon ook, ik vroeg dit ook aan Wilbert vanochtend wou ik zeggen. Het is in de ochtend, aan het begin van deze podcast. Hè, Wilbert die heeft zijn ideale school nu in Groningen ook. Het lijkt daar niet op, hè. Hij stikt bijna.
Ik ga gelijk hoesten.
Maar het heeft ergens, zeg maar, in een hele brede spectrum blijkt het allemaal wel een klein beetje op elkaar. En Wilbert zei, het is toch een soort van, het is invulling. Mensen zoeken toch naar hoge priesters, naar dominees, naar ideologieën, naar kerken waar ze zich kunnen aansluiten en in ieder geval betekenis kunnen vinden. Alleen ik denk dan wel, wat dan wel mis vaak, ja goed, ideale school zal dat niet zo zijn, maar zeker bij zoiets als van Tim Ferriss, dat een kerk ging volgens mij ook over, hoe kun je waarde toevoegen aan de maatschappij? Wat kun je doen voor de medemens? Hoe kun je elkaar helpen?
En ook hoe ben je een diverse groep? Hoe ben je betrokken op elkaar?
Dit gaat daar niet over. Dit gaat inderdaad alleen nog maar over, hoe maak ik het voor mezelf zo aantrekkelijk mogelijk, het leven?
Ja, Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Tim Ferriss nog steeds zo worstelt. Want volgens mij als er iets is wat betekenis geeft, is als je het gevoel hebt dat je onmisbaar bent of dat je een nuttige bijdrage levert aan je buurt of je gemeenschap. Of,
ja, 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 maar en ik denk wat ook belangrijk is, maar wat, toch ook vaak mist is inderdaad wat jij net zei, het gesprek erover voeren. En dan kan je wel weer zeggen, ja, weet je, als je aan dit soort, als je met dit soort boeken echt aan de slag wilt, dan moet je misschien ook wel de tijd in je leven hebben om erover na te denken. Ja. Het is niet een manier om van 60 uur per week naar 40 uur per week te gaan. Maar over het algemeen ga je door dit soort boeken misschien alleen maar harder werken. En dat leidt uiteindelijk niet tot de diepere gedachten. Dus misschien Het belangrijkste wat mensen dan zouden moeten doen is toch wat minder gaan werken.
Als het kan.
Als het kan, ja. Want dat is in heel veel gevallen Natuurlijk ook een privilege.
Een enorm privilege. Ja. Bregman
maar
die zegt.
Maar hoe kijken jullie dan naar die hele, naar het hele punt van Rutger Bregman? Ja. Dit is wel, ik vind dat wel een soort hoopvol pleidooi. Ik bedoel, hij gaat dus mensen op de Zuidas ook een jaar lang betalen, zodat ze een jaar lang hun carrière om kunnen gooien. En hij organiseert dus cirkels waarmee mensen met elkaar kunnen gaan praten. Oké, wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik met mijn talenten de wereld beter maken?
Het is wel hoog. Ja, maar het is toch ook. Ik moet wel zeggen, ik ben een. Hier zit ook een Groninger aan tafel uit de Oosterparkwijk. Ja. Hè? Dat je.
Zo volks.
Ik word hier echt gek van. Want ik heb het ook gelezen. Ik hou me de hele week ook een beetje in. Maar je gaat mensen op de Zuidas een jaar betalen, zodat ze een carrière kunnen omgooien. Het is toch ook cynisme. Nou goed.
Ja, maar en toch denk ik.
Ja,
dat
maar dat zijn wel mensen met de duurste diploma's.
En misschien moeten we toch onze.
Die dan nu Apple aan het verdedigen zijn als commerciële advocaat.
Ja, misschien moeten we dan toch ook Simon van Teutem, want die zie je natuurlijk ook over aan het schrijven. Ook onze vaste Siewert, onze vaste Simon, moet er misschien ook een keer je over bellen. Ja, en ik denk dan toch, ja Bram, maar ik ben meestal niet het meest positieve van ons beiden.
Nee.
Maar ik denk dan toch wel gewoon om in die religieuze traditie weer terug te gaan. Toch mijn lievelingsspreekwoord, hoe God met een kromme stok een rechte slag kan slaan. Dat denk ik dan toch wel bij zoiets als Rutger Bregman.
In welke podcast ben ik beland op dit moment?
Bram is helemaal lost. Ja. Hoe kunnen wij... Welk boek moeten wij Bram aanraden, Lena?
Welk boek moeten we aanraden?
Voor Bram.
Aan Bram.
Ja, om hier
aan de luisteraar die nog luistert.
Uit deze existentiële twijfel te komen. Ja.
Nou, de meeste mensen deugen. Nee. Ja.
Nou, dat was het, Lena.
Tot ziens.
Ik denk dat we het gewoon hierbij moeten laten. Volgens mij wel een hele goede analyse dat het uiteindelijk toch gewoon moet gaan om gesprekken en het hierover hebben. En dat een boek wel wat oplost, maar misschien niet heel erg veel.
Nee. En als jullie een antwoord vinden op hoe we meer zingeving en betekenis kunnen vinden, dan hoor ik het ook graag.
We gaan een boek schrijven, denk ik.
Dan starten we een school, dan schrijven we een boek en
sessies,
we laten
podcast.
Het je weten.
Doei.
Dankjewel, Helena.
Oké.
Hoi.
De Linse mannen
lossen het op. Ik wil nog even, voordat we echt dit afronden, kijk, deze zin natuurlijk, die in rood in het artikel stond in de Groene Amsterdammer, door Lena ook opgetekend. Dat was natuurlijk toen ik ongeveer moest huilen, toen ik gisteren dat van jou kreeg. Gezegd dus door Tim Ferriss. Laat mensen in ontwikkelingslanden het uitvoerende werk doen en mediteer zelf voor een betere remslaap. Als iemand zulke echt werkelijk waar idiote dingen claimt, dan zijn het gewoon toch psychopaten in plaats van mensen die je in Ava's Live programmeert. Goed. Ja. Ik heb gezegd aan jou het woord van de dag.
Ja, het woord van de dag is plank. Want we hebben het helemaal aan het begin gehad over die nieuwe wetgeving die er is voor verkrachtingszaken. En het mag dan misschien niet altijd leiden tot een veroordeling, maar zoals een collega van Lilian zei, beter een plankzaak dan geen zaak. Nou, dan hebben we natuurlijk alle politiek verslaggevers in Den Haag die de plank de hele tijd misslaan. verschrikkelijk om te zien hoe zij hun werk doen. En laten we toch hopen dat ze binnenkort beginnen met elkaar interviewen in plaats van politici. Ja. Nou, en dan hebben we nog al die schrijvers van zelfhulpboeken die Bram liever niet op één plank of achter één plank, maar tussen zes planken zou willen zien, toch? Nou. Of heb je geen doodswens?
Ik heb nooit een doodswens.
Nooit een doodswens.
Ze mogen lekker doen wat ze willen.
Maar niet helemaal. Want ze moeten wel kappen met dat soort boeken schrijven. Ja. En vooral niet te dicht bij Bram in de buurt komen.
Zeker
want hij ontsteekt in een heilige woede.
Ja. Ja, dat was het.
Dat was het.
Mooi, dankjewel. Dit waren deze linkse mannen die het oplossen. Volgende week zijn we er weer op, wat is het ook weer, Stille Zaterdag, Zwarte Zaterdag? Is het de zaterdag
Stille.
Van Stille, jij bent hier.
Ja, Jezus ligt dan in het graf, dus ja. Dan is hij stil.
Lekker rustig. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Ik zit in een hele agressieve bui, merk ik. Alles wat Messias is, is verschrikkelijk. Ons te steunen via Petje Af en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl, met veel oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week.
Binnenkort een show.
Oh ja, natuurlijk. Binnenkort een show op 12 april.
Ja.
Op vrijdag doen wij een show over...
met Teun van de Keuken.
De mens als plofkip.
Ja.
Boek van Teun van de Keuken. Je kunt elkaar te kopen. Hoeveel kaarten zijn dan een beetje kaarten verkocht?
Ja, 15, 20.
Nou, dan kan nog iets bij.
Kan nog wel mee.
Duurt nog 3 weken ook, hè. Dat was hem. Maar eerst voordat we afsluiten. Poëzie is een daad.
Hallo allemaal. Joost Omen hier van Poëzie is een daad. Ik wilde graag een gedicht van Hans Arp met jullie delen. Dat heet Mond, Muil, Kaken. Het is geschreven een hele tijd geleden. In de jaren 30. Toen Hans Arp van alles maakte. En... het gaat over een heleboel verschillende monden. En als je naar de televisie kijkt deze dagen, of naar de radio luistert, of op straat gaat lopen, dan zie je dat daar ook zo verschrikkelijk veel verschillende monden zijn. Dat kan je wel eens droef te moede worden. Mond, muil, kaken. De muil van het geld. De gesloten muil van een poort waaraan in de ijskoude nacht een wanhopige tevergeefs klopt en klopt. De vreemde uitdrukking om de mond van een naakte, onbehaarde man in gelei. De muil van een op een mens lijkende machine. Wat lacht de ovoïde als hem plotseling voortdurend dobbelstenen uit de muil vallen? De mond van een zanger waaruit klanken opstijgen, die tot een liedgebouw opgroeien dat loeit en loeit. De mond van het sprookje, die van gouden wijn in kristallen karaffen verhaalt, die alle drinkers in gouden sterren verandert. De wondermond van de heiligen en dichters, de aan vlarden gescheurde muil van de vogelverschrikker, de wijd open gesperde vertrokken mond van een hongerige, die louter nullen voorgezet krijgt. De muil van een oermosselschelp. Een mond uit marmer gehouwen waarin vogels zich nestelen. De mond van de droom. De betoverde mond van de echo. De kaken van de oneindigheid. De stralende mond van de engelen. Doeg!
De linkse mannen lossen het op.